Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Nou, er gebeurt natuurlijk onnoemelijk veel in de wereld. En het nadeel daarvan is dat je soms hele belangrijke ontwikkelingen over het hoofd dreigt te zien. Een van die ontwikkelingen is wat mij betreft, zijn de verkiezingen in Brazilië die komende zondag plaatsvinden. Eigenlijk moet Brazilië hetzelfde doen als Amerika 2 jaar geleden. Beslissen of ze nog 4 jaar door willen met een soort Trump. Of toch dat ze weer links afslaan en terugvallen op een bewind wat ze al eerder hebben gehad. Dat gaan we bespreken met Joost de Vries, onze correspondent in Zuid-Amerika. Welkom Joost.
Dank Pieter, hallo.
En hier aan tafel Marjolein van der Water. Welkom Marjolein.
Dankjewel.
Marjolein was 8 jaar correspondent in Zuid-Amerika.
Latijns-Amerika.
Oh sorry, ja, Latijns-Amerika. Nou, ga ik al helemaal de mist in. In Latijns-Amerika, want Mexico hoort er natuurlijk ook bij.
Precies.
Tussen 2011 en 2019, denk ik.
Ik ben in 2012 aangekomen in Brazilië en in 2019 teruggekomen hier op de redactie.
Dus je hebt Lula net niet meegemaakt als president?
Nee, toen ik aankwam was zijn opvolger Dilma Rousseff al 2 jaar aan de macht.
Maar dat was toch een soort protégé? Een soort...
Nou, ze had wel een eigen koers, maar ze was inderdaad wel door Lula naar voren geschoven.
Oké. Okay. Joost, we beginnen bij jou. Waar ben je nu precies?
Ik ben in Rio de Janeiro en tegen alle verwachtingen in is het hartstikke grijs en regenachtig in deze prachtige stad.
Oké, okay. Is er desondanks wel sprake van verkiezingskoorts?
Nou, het is uiteraard het gesprek van de dag, hè? En nieuwsites, kranten staan ermee vol. Maar ik zie eigenlijk niet een enorme verkiezingskoorts. Ik was gisteren in een favela en ik had eigenlijk verwacht dat... dat ik daar vooral veel Lula-propaganda zou treffen, vlaggen, graffiti. Maar dat was helemaal niet zo. Er was wel wat campagne voor gouverneur, voor potentiële parlementariërs. Want komende zondag, de verkiezingen zijn breder dan alleen de presidentsverkiezingen. Er worden ook veel parlementariërs vervangen en nieuwe gouverneurs gekozen. Maar er was eigenlijk niet zo een ontzettend veel emotie rondom deze twee kandidaten. En ik denk dat dit ook voor veel Brazilianen meer rationele verkiezingen zijn. Heel veel mensen willen eigenlijk vooral af van Bolsonaro, van die rechtse harde politicus die zoveel gekke dingen heeft gedaan. En hebben een alternatief in Lula. En zo zijn er tegelijkertijd ook nog steeds heel veel Brazilianen die Lula en vooral ook de PT, de Arbeiderspartij, niet vertrouwen. En daarom toch nog maar Bolsonaro gaan stemmen.
Maar het is eigenlijk vrij statisch. Het is al duidelijk wat iedereen gaat stemmen. Dus er is niet echt sprake van een strijd.
Er is uiteraard sprake van een strijd. Hè? Bolsonaro die tegen alle peilingen in houdt hij vol. Wij gaan gewoon winnen en in de eerste ronde. Lula doet ook zijn uiterste best om zoveel mogelijk stemmen te winnen en zo breed mogelijk een coalitie te vormen om zich te presenteren als de grote verbinder en in de eerste ronde Bolsonaro te verslaan. Maar dat is eigenlijk de spannendste vraag. Alle peilingen wijzen op een groot gat tussen deze twee kandidaten. Maar er is een eerste ronde waarbij er ook nog 2 andere presidentskandidaten zijn. Die 5, 6, 7, 8% misschien gaan halen. Maar nog wel wat stemmen gaan afsnoepen van deze twee, hè, in deze tweestrijd. Ik sprak een samba-muzikant. Die vertelde dat hij zondag met zijn band een optreden gaat geven wanneer de stembussen sluiten. En die zei... Ja, dat moest eigenlijk, hè, we wilden het eigenlijk presenteren als het overwinningsfeest van Lula. Samba-muzikanten zijn linkse mensen, artiesten die weinig op hebben met Bolsonaro en Bolsonaro weinig met hun. Zij wilden eigenlijk zondag dat feestje al gaan vieren. Toen zei hij, nou, we hebben toch nog maar niet zo geadverteerd. Want ja, als we niet redden in de eerste ronde, dan staat het toch wat lullig.
Maar wat zeggen de peilingen, Joost? Wat zeggen de laatste peilingen?
Laatste peiling, daar komt Lula heel dicht in de buurt van winst in één keer. Hij staat op 47%. Bolsonaro rond de 33. Dus dat is een enorm gat. En toch is de voorspelling dat hij het net niet gaat redden en dat er een tweede ronde nodig is eind oktober.
En hoe ligt het dan? Want die twee andere kandidaten, zitten die meer tegen Lula aan of tegen Bolsonaro?
Dat zijn meer centrumkandidaten. Hoe dan ook, in een tweede ronde is dit gat tussen Bolsonaro en Lula enorm groot. En wint Lula makkelijk met een ruime 50%, 55 wellicht.
Is het dan een stem tegen Bolsonaro vooral? Of verlangt Brazilië massaal terug naar de jaren dat Lula president was?
De strategische stem speelt een grote rol dit jaar. Zoals Bolsonaro in zekere zin een anti-Lula-kandidaat was, misschien nog wel meer een anti-Dilma-kandidaat, won eigenlijk op een soort enorme emotie van haat tegen de arbeiderspartij die zo lang had geregeerd en zo corrupt bleek te zijn. Gaat Marjolein, als ik het goed heb, straks ook nog wat over zeggen, maar wellicht ook nuanceren daarin. Maar eigenlijk op dat sentiment won Bolsonaro. En nu is Lula terug als de anti-Bolsonaro. Een man die de Brazilianen al kennen. Die een goede track record heeft op het gebied van economie. Op het bestrijden van honger. En vooral iemand die niet Bolsonaro is. Want het was een wilde achtbaansrit de afgelopen jaren. In allerlei opzichten. En Lula belooft de rust terug te brengen in dit land. Ja, misschien is het niet meer de emotie die destijds, 2002 en in die twee termijnen daarna die Lula regeerde, die destijds bestond rondom deze man. Maar ja, hij is wel een grote bekende waar veel mensen toch naar terug verlangen. En vooral ook ze willen afrekenen met Bolsonaro.
Wat is het ergste wat Bolsonaro zijn bevolking heeft aangedaan de afgelopen jaren? Waar heeft hij de liefde van het volk definitief verspeeld? Of is dat, zijn we dan een half uur verder?
Kijk, hij is een man die eigenlijk voortdurend... Het is een soort houtdegen. Een man die voortdurend confrontatie heeft opgezocht. En hij heeft geregeerd via het conflict. Ik zou het bijna vergeten, maar een van de... een van de ergste dingen, om het zo te zeggen, in de pandemie... Wereldwijd namen regeringen dat uiterst serieus. Hij was de man die niets deed, die vaccinaties tegenhield, die maatregelen tegenhield. En Brazilië werd daar enorm door getroffen. Ik weet het laatste cijfer niet, maar meer dan 500.000 mensen is overleden. Voortdurend inhakken op de instituten, dat is ook belangrijk om te zeggen. Instituten die de democratie in Brazilië stutten, het Hoge Rechtshof, het Electoraal Hof, daar voert hij een continue strijd mee. Het is, Bolsonaro heeft een politiek van wij tegen zij en de enige waarheid is de onze. En instanties in de samenleving die eigenlijk de rechtsstaat moeten verdedigen, zijn plotseling vijanden, politiek gemotiveerd.
Dat doet Donald Trump ook en die had toch nog bijna de verkiezingen gewonnen. Dus waarom lukt het niet om dat succes of relatieve succes te herhalen?
Ja, wat nu meespeelt, die ramkoers, die emotioneel geladen vijanddenken, slaat wat minder aan als het ook nog eens slecht gaat met de economie. Het argument in de pandemie om vooral de economie draaiende te laten houden was precies dat. Hij ging de economie redden in tegenstelling tot de rest van de wereld. Nou, dat is niet bepaald gelukt. Kan Bolsonaro ook niet. Is niet alleen maar zijn schuld. Hè? De inflatie is hier ook hoog, zoals die wereldwijd hoog is. Maar eigenlijk in deze jaren van Bolsonaro is bijvoorbeeld honger teruggekeerd. Volgens onderzoeken zouden 33 miljoen Brazilianen weer honger lijden. Nog meer mensen zouden leven in voedselonzekerheid. Hij heeft nog wel geprobeerd met een subsidie, die hij eigenlijk heeft afgekeken van Lula, om zijn populariteit een beetje op te krikken. Een subsidie voor de armen. Maar die is goed deels verdampt door die moordende inflatie. En dan komen mensen toch weer uit bij Lula, want die heeft namelijk, kan vertellen, ik heb die honger succesvol bestreden. In mijn jaren was de economie fantastisch.
Dus de economie is centraal komen te staan en niet culturele onderwerpen zoals bij de vorige verkiezingen. En Bolsonaro wordt natuurlijk vaak de tropische Trump genoemd. Verwacht jij dat hij zich wel zal neerleggen bij een nederlaag?
Dat wordt ontzettend spannend. Dat is waar ik de komende tijd ook heel goed naar kijk. Wat gaat Bolsonaro doen? In zijn speeches is hij ontzettend. Heeft hij eigenlijk alles al in stelling gezet voor een kapitoolachtig scenario. Hij is al een jaar aan het roepen dat het stemsysteem, de stemcomputers, waarmee Brazilië al 25 jaar succesvol verkiezingen bepaalt, dat fraudegevoelig is. Hij heeft geroepen tegenover een grote aanhang: ik ga hier niet weg. Alleen God kan mij hier wegkrijgen. Of ik ga naar de gevangenis, of ik ga dood. En dood ga ik niet.
Maar verwacht je dat hij dan juridisch gaat aanvechten, zoals Trump het ook heeft gedaan? Of gaat hij zijn aanhang ophitsen? Of beide?
Beide routes zijn mogelijk. Tegelijkertijd, de laatste tijd is hij ook weer wat gematigder. Zegt hij ook wel, ik accepteer de scheiding der machten. Ik zal de uitslag accepteren. Als die verkiezingen eerlijk zijn verlopen, voegt hij er dan aan toe.
Okay, maar die aanhang van Bolsonaro, hebben die al geweld toegepast bij eerdere confrontaties?
Ja, dat is de grote angst eigenlijk. Er is niet zozeer de angst dat Bolsonaro nou het leger of de politie zal oproepen om de straat op te gaan. De autocoup, waar ook wel over wordt gesproken, of waar die ook wel een beetje of heeft geïnsinueerd. De meeste analisten verwachten dat het leger zich daar niet voor zal laten lenen. Maar er is eerder een angst voor, toch een extreme aanhang die hij heeft, die ook heeft opgehitst 4 jaar lang. En inderdaad, er zijn de afgelopen 2-3 maanden al 3 Lula-aanhangers gedood. In conflicten, in uit de hand gelopen discussies. Waarbij dan een Bolsonaro-aanhanger, 3 verschillende, uiteindelijk de Lula-aanhangers doden. Dus het is niet ondenkbaar dat soort taferelen opnieuw plaats zullen vinden. Wanneer straks Lula de verkiezingen wint, dan is nog de vraag. Wanneer dat dan gaat gebeuren, is dat meteen, gebeurt het al na de eerste of tweede ronde, dat mensen, aanhangers van Bolsonaro, zich met geweld gaan uiten? Of krijgen we een soort Amerikaans Trump-scenario waarbij eigenlijk dat allerlaatste moment, wanneer de macht daadwerkelijk moet worden overgedragen, dan alsnog die harde emotie eruit komt?
Marjolein, jij was erbij toen Bolsonaro in 2018 werd gekozen. Heb jij ooit begrepen waarom Brazilianen massaal voor deze man vielen? Want ik zie het zelf totaal niet. Het is...
Nou, het is wat Joost al aanstipt. Kijk, Brazilië was op dat moment in de ban van een enorm corruptieschandaal. Dat weet je misschien nog wel. Daar was Petrobras, het staatsoliebedrijf, nauw bij betrokken. En het ging eigenlijk om opgeblazen contracten, waar vrijwel alle politici van alle politieke partijen van profiteerden. Maar omdat PT, Arbeiderspartij, waar Lula de leider van is, vrijwel die hele periode aan de macht was, werden zij eigenlijk als de grote schuldigen neergezet. En op die emotie van haat tegen corruptie en afrekenen met corruptie, daar wist Bolsonaro gewoon heel goed gebruik van te maken. En wat er verder ook speelde, de criminaliteit. Mm-hmm. Brazilië is een land dat echt wordt geteisterd door niet alleen drugsbands die elkaar veelvuldig doodschieten, maar ook gewoon straatroof. Het is een heel gevaarlijk land. En Brazilianen waren daar helemaal klaar mee. En Bolsonaro zei, ik ga hier een einde aan maken. Ik geef de politie het recht om iedereen gewoon neer te knallen als ze een misdaad begaan.
Zoals we in de Filipijnen ook hebben gezien.
Ja, Duterte, dat is heel vergelijkbaar. En veel Brazilianen vonden dat een hele aantrekkelijke boodschap. En Ja, een derde aspect wat destijds ook echt een grote rol speelde, was wat we tegenwoordig wokeism zouden noemen. Dat woord gebruikten we toen nog niet.
Nee, dat is echt uitgevonden in Nederland.
Dat speelde een grote rol, omdat kijk, onder de PT, onder de Arbeiderspartij, is er veel aandacht gekomen voor LGBT-rechten, vrouwenrechten. Er was ineens een discussie over abortus. Alleen nog maar de discussie, maar goed. Het was veel progressiever dan veel Brazilianen prettig vonden. En Bolsonaro die zei, de PT wil onze kinderen actief homo maken. We moeten daarvoor oppassen. En ze willen alle vrouwen feministen maken. Dat is gevaarlijk. Ze willen de traditionele families beëindigen. Nou ja, goed, dat in een conservatief land als Brazilië viel dat heel erg goed.
Want in diepste wezen is Brazilië een conservatief land. Want ik heb ook wel het gevoel dat het toch ook uiteindelijk een links land is.
Ja, het is een links land in die zin. Het is een land dat houdt van charismatische leiders. Mm-hmm. En Lula is een hele charismatische leider. En kijk, Lula had het geluk ook dat toen hij president was, het ontzettend goed ging met de economie. Deels kwam dat door zijn beleid, maar ook omdat de grondstoffenprijzen waren heel hoog. Brazilië leunt enorm op soja, olie. Ja, Lula had veel geld om uit te delen. Dat heeft hij ook heel succesvol gedaan met hele succesvolle sociale programma's die echt wereldwijd gekopieerd zijn. Daardoor heeft hij ook de binnenlandse consumptie kunnen stimuleren. En ja, je kwam echt in een soort spiraal van economische voorspoed. Op een gegeven moment, toen ik aankwam in Brazilië in 2012, was Brazilië de 7e economie ter wereld. Daar had iedereen het over. Iedereen was trots op het land. En ja, dat inderdaad wat Joost ook zegt, mensen verlangen daarnaar terug.
Maar wat is er misgegaan dan, sinds jij arriveerde?
Wat is er misgegaan?
Is die groei ingestort? Of?
Nou ja, economisch inderdaad. In 2013 zijn de olieprijzen sowieso ingestort. Maar het is politiek ook heel erg moeilijk geworden. Je herinnert je misschien in 2014 waren er massale protesten in Brazilië. In eerste instantie tegen de prijs van buskaartjes. Dat vertaalde zich al snel in überhaupt de economische situatie. Die woede uitte zich uiteindelijk tegen Dilma Rousseff, die destijds president was. En ja, het is een beetje ingewikkeld uit te leggen, maar Lula, kijk, in Brazilië heeft de president eigenlijk beperkt macht. Mm-hmm. Ze moeten altijd onderhandelen met het parlement. En traditioneel gezien gebeurt dat door middel van corruptie.
Okay.
Dus je betaalt, wat Lula bijvoorbeeld deed, dat is in 2013 al aan het licht gekomen. Hij betaalde iedere maand een bepaald bedrag aan andere parlementariërs. In ruil daarvoor stemden ze mee met zijn plannen.
Maar gewoon echt als een soort smeergeld?
Ja, maandelijkse bijlagen, toelagen. Ja. Hij was echt een meester in die koehandel en kon daardoor politiek ook heel veel gedaan krijgen. Dilma Rousseff was daar helemaal niet goed in. Zij stelde dat systeem ook ter discussie. En dat is uiteindelijk de reden geweest dat zij is afgezet door het parlement. Goed, dat heeft een enorme politieke chaos in werking gebracht die jaren heeft geduurd. En ja, voor de economie is dat natuurlijk funest.
Wat je eerder ook kan noemen, hè, in de jaren daarna, is dat hele Lava Jato, het wasstraat onderzoek op gang gekomen. Waarbij de een na de andere politicus viel eigenlijk ten val kwam als corrupt. En zelfs ook Lula uiteindelijk in een omstreden proces is veroordeeld. En tijdens de vorige verkiezingen die werden gewonnen door Bolsonaro in de gevangenis zat.
Maar goed, we hebben dus eigenlijk twee dingen. We hebben die dagelijkse corruptie zou je kunnen zeggen. Of het omkopen van parlementariërs, als we dat zo mogen noemen. En je had die grote zaken rondom Petrobras. En wat blijft er nou van over? Er is een groot onderzoek gedaan, inderdaad. Lula is veroordeeld. Heeft hij nog in de cel gezeten ook?
Zeker.
Maar is hij uiteindelijk vrijgesproken? Of?
Nee, wat er is gebeurd is, Lula is veroordeeld, ook in hoger beroep, uiteindelijk tot 12 jaar cel. En hij is destijds veroordeeld omdat hij 1 miljoen aan smeergeld zou hebben aangenomen in de vorm van een appartement. Nou, dat was eigenlijk meteen al een beetje discutabel, omdat het appartement had nooit op zijn naam gestaan. Maar de onderzoeksrechter Sergio Mordo, die zei: ik acht het wel bewezen. En daarbij speelde hij überhaupt een grote rol als leider van het land in dat hele schandaal. Nu is later aan het licht gekomen. Daar is toevallig nu een documentaire over in de Nederlandse bioscoop sinds deze week. Amigo Secreto. Onderzoeksjournalisten hebben aangetoond dat Sergio Mordo wel degelijk politiek gemotiveerd was. Hij heeft eigenlijk de timing in dat proces tegen Lula, heeft hij voortdurend nagedacht over: oké, we gaan dit nu naar de pers lekken en we gaan op dit moment het proces hervatten. Met als doel voorkomen dat Lula weer president zou worden. Dus toen dat eenmaal aan het licht kwam, ja, toen moesten ze hem wel vrijlaten. Want het was gewoon bewezen dat het een politiek gemotiveerd proces was geweest. En daarbij zeg ik niet dat Lula onschuldig is.
Nee. Maar die officier was een bondgenoot van Bolsonaro.
Ja, want die is later ook minister geworden van justitie in het kabinet van Bolsonaro.
Ja, maar goed, dus Lula was vooral zo succesvol ook omdat de Braziliaanse economie toen heel hard groeide. Nu groeit de economie veel minder hard, of krimpt misschien zelfs. Joost, hoe hangt de vlag er nu bij?
Ik geloof niet dat er sprake is van krimp, maar vooral inflatie doet mensen ontzettend pijn in de portemonnee en vooral de armsten.
Ja, maar wat kan Lula dan doen als hij verder niet zo heel veel geld te besteden heeft? Dat wordt toch heel moeilijk voor hem ook?
Het wordt ook ontzettend moeilijk voor hem. Dat is ook de grote uitdaging. Hè? Hij krijgt een kans om nog een keer president te worden, nog een keer de redder te zijn. Maar de omstandigheden zijn ditmaal vele malen ingewikkelder dan toen hij president was. Wat Marjolein al zei, de economie ging toen als een tierenlier. Deels dankzij hem, deels internationale ontwikkelingen. En nu krijgt hij een veel ingewikkelder land te leiden, een veel ingewikkelder internationale situatie met een oorlog, een land dat uit een pandemie komt. Bovendien een parlement waar hij ook moet zien te dealen met een grote rechtse groep die jarenlang Bolsonaro heeft gesteund en ook veel beleid van deze president gaat verwachten. Dus het wordt gewoon een ontzettend zware tijd voor Lula.
Maar is nou te verwachten dat hij weer zijn hele entourage meeneemt als hij straks de macht heeft? Dat eigenlijk de hele kliek die toen het land bestuurde weer terugkeert aan de macht?
Nou, ik denk dat die kliek, dat ligt een beetje aan wat je met kliek bedoelt. Maar het parlement heeft dus een grote macht in Brazilië. En het is niet zo dat er nu een totaal andere sfeer of situatie is in het parlement. Het is naar rechts opgeschoven, maar je hebt een enorme grote midden moot, mm-hmm, waarmee je gewoon altijd zaken moet doen. En ook als Lula ze niet meer gaat omkopen, hij is heel goed in onderhandelen. Hij is ook een vakbondsman van oorsprong. En ik denk dat uiteindelijk zijn belangrijkste taak gaat worden. En
het parlement bewerken. Maar hij is van nature heel charismatisch. Je hebt hem ook zien spreken?
Ja, meerdere keren. Hij is heel charismatisch. En ja, goed, kijk, hij sprak destijds enorm tot de verbeelding in Brazilië. Omdat hij is de eerste president die echt van het volk kwam. Hij was tot op, ik weet niet meer precies welke leeftijd, maar tot vrij lage leeftijd ongeletterd. Ja. Hij komt uit een heel arm gezin. Hij heeft gewerkt als schoenpoetser op straat. Hij heeft zich opgewerkt via fabrieksarbeider naar vakbondsleider. Ja, dat sprak enorm tot de verbeelding. En ja, voor heel veel Brazilianen die altijd gewend waren om geleid te worden door mensen waar zij zich absoluut niet in herkenden, was dat ook eindelijk een moment om zich trots te voelen. En dat sentiment, dat leeft nu nog steeds. En dat is ook deel van die nostalgie. Dat gaat verder dan de economie. Dat is ook.
Er zit wel degelijk ook een diepe liefde voor Lula. Het is niet alleen maar afkeer van Bolsonaro die de mensen treft.
Nou ja, en je ziet nu ook gewoon Bolsonaro die beloofde corruptie te bestrijden. En hij en zijn familie zijn echt tot in de nek verwikkeld in allerlei schandalen. Dus
komt hij ook nog voor de rechter dan Bolsonaro?
Dat zou kunnen.
Maar dat is allemaal onlangs gebleken dat hij minstens zo corrupt is als zijn voorgangers, of misschien nog wel veel corrupter.
Nou ja, gebleken is altijd lastig voordat iemand veroordeeld is. Mm-hmm. Maar het is al wel heel lang zo dat hij en zijn zonen verband lijken te houden, in ieder geval met allerlei enorme schandalen.
Joost, zijn er nog wel mensen die blij zijn met wat hij de afgelopen 4 jaar heeft gedaan?
Nou, de rijkste bovenlaag van Brazilië is wel blij met deze president. Die een economisch liberaal beleid heeft gevoerd. En een van de weinige ministers die niet zijn vervangen in deze periode is minister Guedes van economie, economische zaken. Die eigenlijk een redelijk autonome koers kon varen in de regering van Bolsonaro. Bolsonaro heeft dat grotendeels aan hem overgelaten. Heeft ook toegestaan dat eigenlijk de centrale bank een nog onafhankelijker positie kreeg, waardoor centrale bankiers zelf de rente konden verhogen. Eigenlijk voor veel rijke Brazilianen was dit best wel een goede tijd. Ondanks het hele politieke circus rondom Bolsonaro.
Dus hij had een vrij degelijk rechts economisch beleid.
Ja.
Goed, Joost, mag ik jou heel erg bedanken. En veel succes nog daar. Marjolein, dankjewel voor je heldere verhaal. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. De Kamer van Klok, Gijs Groenteman, zal de presentatie doen. We zullen het hebben over de Nederlandse politiek, maar toch ook over de Europese politiek en de Britse politiek, waar heel veel gaande is. Graag tot dan.
Steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.